En dat klein beetje meer liet eigenlijk zien dat de grote creator God, de God die dus alles gemaakt heeft, eigenlijk helemaal niet zo'n fijn persoon was. We moeten artificial intelligence moeten we niet willen.
Nee.
Want ja, dan zijn we gewoon de regie kwijt. En zegt, ja, ik kan de toekomst zien. Dus ik zelf de conclusie, dat is toch vervelend, dat weet je alles. Nee, dat zie je verkeerd. Stel, ik kies het linkerpad. Vervalt daarmee dan het rechterpad? Of loop ik ook het rechterpad alleen in een andere realiteit? Een kerk is een heel slim gebouw. Als je ooit eens een keer een ervaring wilt hebben, ga eens naar een kathedraal en probeer gewoon te absorberen wat er om je heen is. Op bepaalde plekken, bijvoorbeeld Place de la Concorde, daar zitten bepaalde geometrieën in dat als je je daarin begeeft, dan kom je toch in een soort altered state dat je intuïtieve vermogens enorm versterkt worden. Iemand die zei van, weet je wel waarom die graancirkels er zijn, Bert? Zei, nee, maar dat ga jij mij nu vertellen. Zei, ja.
Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe aflevering van The Truman Show. Jullie gaan kijken en luisteren naar een podcast opgenomen met Bert Jansen. En Bert heeft zelf in 1994 een mystieke ervaring gehad. Eentje die zijn leven veranderde. Het ging over graancirkels. Na die ervaring heeft hij ontzettend veel werk gedaan, bestudeerd, heel veel boeken geschreven, waaronder Hunting Tesla, The Organizing Principle, The Hypnotic Power of Crop Circles, Dagboek van de Tijdreizigers en Sophia's Ei. Een aantal thema's daarvan hebben wij besproken in het gesprek wat je nu gaat checken. Dat zijn namelijk bijvoorbeeld vrije wil, tot hoever hebben wij invloed op alles wat er om ons heen gebeurt, graancirkels, de verklaring voor synchroniciteiten, tijdreizen, de toekomst en nog veel meer. Dus ik deel hem ontzettend graag met jullie. En voordat jullie naar gaan kijken, lieve vrienden, jullie doen me een groot plezier door de podcast te delen met jullie vrienden op jullie socials. En je ook even te abonneren op het kanaal waar je aan het kijken of luisteren bent op Spotify. Laat ook even een review achter. Like hem en in de comments even laten weten wat je ervan vond. Of een gast tippen, daar kijken wij altijd naar. Dat wordt ook zeer gewaardeerd. En op www.thetrumanshow.com kun je een financiële bijdrage doen. Daarmee hebben jullie mij en het team natuurlijk enorm. En voor nu wens ik jullie ontzettend veel plezier met het kijken van deze podcast. Bert, goedemiddag.
Ja, goedemiddag.
Vanuit het oosten van het land.
Ja, niet helemaal. Het is aan de IJssel en dan komt er nog een heel stuk Nederland. Dat is dan het oosten van het land, maar...
Ik zou dus eigenlijk gewoon gelijk zeggen dat het oosten van het land is. Ja, mijn topografische kennis.
Ik ben niet de enige. Ik kom wel eens in Zuid-Limburg. Ja. En dan zeggen ze, ja, maar jij woont ook helemaal in het noorden van het land. Ja. Nee, ik woon eigenlijk halverwege. Dus als je van Maastricht naar Groningen gaat, dan ben je nog niet halverwege als je in Zutphen bent.
Nee, precies.
Zoveel komt er dan nog.
Zoveel komt er dan nog.
Maar voor die mensen is gewoon Zutphen is het noorden van het land.
Ja, het is echt, als ik er nu zo over nadenk, is eigenlijk ook wel treurig, toch? Dat je eigen land moet je toch echt wel een beetje kennen.
Ja, ja, er zit toch een soort regionaliteit in. Dat mensen zich erg concentreren waar ze wonen. En de rest is de rest. Ja. Ik heb een tijd in Groningen gewoond. Ja, dat was het. En dan, als je dan gewoon naar het zuiden ging, ja, dat was nog ergens de rest van Nederland. Dat was helemaal niet relevant.
Ja. Heeft ook wel weer iets moois eigenlijk, dat je sterk verbonden voelt met je eigen regio.
Ja.
Want jij woont ook voor een groot deel niet in Nederland, hè?
Ik woon een groot deel van het jaar in Amerika.
Ja.
In Arizona.
Oh, in Arizona ook?
Ja. Waar de zon dus schijnt.
Ja, precies.
Ja.
En hoe is dat dan ten opzichte van hier?
Nou, wat ik zeg, het is altijd mooi weer. En dat heeft een enorme impact op mij. Ik ben echt een soort sun king. En ik vind het prachtig gewoon om blauwe luchten te zien. Om lekker warme avonden, dat je buiten kunt zitten. En dat kan in Arizona. En dan kom ik hier weer terug net in Nederland. Dan denk ik, ja, dat is toch wel even frisjes hier. En dat is toch wat nat hier ook.
Ja.
Dus ik vind Arizona gewoon, is voor mij heel prettig. En het is leeg. Dus er is heel veel ruimte. Het is, zit niet op elkaar. En je merkt dan aan de mensen dat die zijn wat toleranter. Omdat gewoon men niet heel de tijd dicht tegen elkaar aan loopt te schuren. Heeft met zoiets van, ach, als je daar naar een supermarkt gaat en er staat een lange rij bij de kassa en men doet een kassa erbij open, dan in Nederland rennen we zo snel mogelijk naar die tweede kassa. En daar in Amerika wacht men gewoon tot die kassier zegt, u mag hier komen.
Oh,
en
ja,
dan wordt het netjes een nieuwe rij gevormd.
Oh, dat is dat niet bepaald het beeld wat ik van de gemiddelde Amerikaan heb eigenlijk.
Nee. Het land is anders. De mensen waar ik woon. Mm. Daar heb je ook geen hekjes in de supermarkt. Dus je kunt er gewoon inlopen en er gewoon weer uitlopen. Oh, dat is een grotere basis van vertrouwen. Ondanks dat er veel criminaliteit is in Amerika.
Ja.
In de grote steden, in L.A., in New York en dergelijke, in San Francisco. Als je ietsje van de kust weg bent, is dat gewoon veel relaxter allemaal.
Oh ja. En is Arizona een blauwe of een rode staat normaal gesproken?
Ja, dat ligt er tegenaan, hè? De vorige keer werd het dus een blauwe staat. Oh. Daarvoor was het altijd rood. Maar men heeft toch democratisch gestemd de laatste keer. En dat was echt wel een beetje een verrassing.
Nou, ik ben niet super goed onderlegd in Amerika. Maar ik dacht, voor mijn gevoel was Arizona dan inderdaad toch wel weer...
Rednecks.
Ja, toch?
Ja. Nee, dat valt dus erg mee. Het is niet zo mooi als in New Mexico, wat aan de ene kant ligt. Of Californië, dat ligt aan de andere kant. Dat zijn echt democratische staten. Daartussenin zit dan Arizona. Dat is altijd zo, ja. Dat hangt er tegenaan.
Oh ja.
Ja.
Want ik weet wel dat... Ik luister bijvoorbeeld wel eens geregeld naar Joe Rogan. En hij is van Californië naar Texas getrokken. En volgens mij zijn heel veel mensen uit Californië naar Texas gegaan. En vesten zich allemaal in Texas, omdat daar niet iedereen zo super, zeg maar, op de democratische kant zit, zeg maar, van het verhaal. En de hele tijd niet helemaal daarin meegaat.
Ja.
Waardoor mensen het dan toch meer vrijheid of zo ervaren. Of, ik weet niet,
ja, vrijheid is, dat is echt het grootste goed in Amerika. Het is natuurlijk toen die kolonisten, die pelgrims, destijds naar Amerika gingen. Dat waren natuurlijk allemaal mensen die weg wilden uit Engeland, uit Nederland, Duitsland. Omdat ze de vrijheid zochten. En die vrijheid, dat is nog steeds heilig in Amerika. En dat heeft hele gekke consequenties. Een van die zaken is dat ik bemoei me niet met jou en jij bemoeit me niet met mij. Dat houdt dus ook in, ik ga jou niet lastigvallen met mijn persoonlijke problemen. Vandaar dat je altijd ziet in Amerika allemaal psychiaters en psychologen. Omdat men eigenlijk elkaar vrij laat. Ik belast jou niet met mijn dingen. En jij belast jij dan jou niet met mijn jouw dingen.
Oh.
En dat zit nog in die vrijheid. Dus we denken altijd over shrinks en allemaal pillen en dat. Dat komt omdat die ultieme vrijheid men elkaar gewoon helemaal loslaat. Oh. Dus echte vrienden heb je dan ook niet.
Nee, ik wou zeggen, dat klinkt ook heel individueel dan eigenlijk.
Ja. Ja.
Dus wat is natuurlijk ook iets moois in juist dat je met elkaars problemen een beetje kunt dragen. En een beetje voor elkaar kunt zijn, zeg maar.
Ja, dat heb je natuurlijk wel. Je hebt wel gemeenschappen waar dat gebeurt. Maar het is hoofdzakelijk, je bemoeit je nergens mee.
Nee. Goh. Ja. Je bent een hoop mooi werk gaan doen. Een hoop boeken geschreven. Hunting Tesla, The Organizing Principle. The Hypnotic Power of Crop Circles. Dagboek van een tijdreiziger. Sophia's Ei, om er een paar te noemen. Super interessant werk. Maar het eerste wat ik dacht is... Ja, hoe ben je ingerold eigenlijk? Want het is ook, ligt ook weer niet voor de hand eigenlijk om die kant op te bewegen. Of wel?
Ja, deels eigenlijk wel. Ik heb ooit wiskunde gestudeerd. En het idee was dat ik dan wiskundeleraar zou worden. En ik heb ook een tijd lesgegeven. En toen realiseerde ik mij dat ik niet het geduld had om kinderen uit te leggen hoe wiskunde werkt. Voor mij was het heel simpel. En voor die kinderen natuurlijk niet zo. En daar ben ik mee gestopt. Maar het onderwijzen, het vertellen, dat is er altijd in gebleven. Dus als je goed kijkt, dan zie je, ik heb boeken geschreven. Ik heb aan een aantal filmscripts gewerkt. Ik geef heel veel lezingen, stage performances. Het is allemaal verhalen vertellen. Ik heb documentaires gemaakt. Het zijn dus allemaal verhalen. Alleen het onderwerp is dan uiteindelijk wel wat gewijzigd. Maar het verhalen vertellen is er van het begin af aan in gezeten. En dat zit er nog steeds in.
Oh ja, dus eigenlijk is dat grote ding is gewoon nog steeds blijven staan en heb je altijd doorgevoerd. Alleen laten we dan, dan is het inhoudelijk op een gegeven moment veranderd dan, denk ik.
Inhoudelijk is het enorm veranderd. Ik had een bedrijf in Groningen en dat liep eigenlijk heel goed. En ik was echt een ondernemer. Ik speelde golf. Dat moest dan ook in die tijd dan.
Anders ben je geen ondernemer natuurlijk.
Ja, je moest netwerken. En Groningen is dan toch een klein plaatsje. En dan zit je in dat netwerk. En in 1994 overkwam mij iets wat gewoon zo'n dramatische impact heeft gehad. dat vanaf dat moment mijn leven volledig anders is geworden.
Hmm.
En dan ga je natuurlijk vragen, ja, wat was dat dan?
Ja,
ja, dat wil je dat weten.
Dat wil ik weten.
Ja. Ik was op vakantie in Italië en ik kom terug. Dolomietenvakantie gehad. En daar liggen allemaal kranten op mij te wachten. Ik blader gewoon een beetje ongeïnteresseerd door al die kranten die zich op hadden gestapeld. En plotseling staat daar een artikel en een foto over graancirkels. Daar had ik eigenlijk helemaal niets mee. Ik wist er ook heel weinig van. Maar die foto die raakte mij. En dat was maar een simpele cirkel. En ik, dat raakte mij zo erg dat ik had, dit moet ik zien. Nou, het grote voordeel was, ik woonde in Groningen en die cirkel was in de buurt van Assen.
Hmm.
Nou, mensen die geografische kennis wat weggezakt is, dat is ongeveer 25 kilometer. Dus 25 kilometer van mijn huis was dus die cirkel gevonden. En ik dacht, dat moet ik zien. Dus ik in de auto gestapt, ik dacht, daar rij ik zo naartoe. En rondgereden, ik kon dat niet vinden. En dan komt het moment dat je zegt, van, ja, dat is dus schijnbaar niet voor mij, ik ga gewoon weer naar huis. En juist op dat moment zie ik een paf zo licht in het veld. En ik, yes. Stap uit, loop het veld in. Het is al gemaaid, maar je kon het duidelijk zien. En een tijdje rondgelopen. En ik had zoiets, mijn vriendin die moet dat ook zien. Dus ik loop terug naar de auto. Ik kijk nog één keer het veld in. Niets te zien. Ik denk, dat is toch gek? Ik zag hem net zomaar liggen. Maar dat komt waarschijnlijk omdat ik net in de auto zat. Dus ik ben in de auto gestapt, datzelfde stukje straat weer gereden. Totaal niet te zien. Het ligt iets in een dalletje. Ik ben nog weer uitgestapt en nog het veld in gelopen om te zien of die er echt lag. Ik was helemaal gek geworden. Maar hij lag er echt. En mij was gewoon niet te zien. En dat raakte mij zo diep. Ik had gezien, hoe kan dit nu? Wat gebeurt hier nu dat ik het de eerste keer het echt duidelijk zie liggen, terwijl dat echt niet mogelijk is? Dus we hebben toen besloten van, weet je wat we gaan doen? We gaan een keer naar Engeland. Het schijnt allemaal daar te gebeuren. Gaan we 1 jaar naartoe. Dan absorberen we dat. Dan kom ik ook gelijk met het antwoord, want dat ga ik wel uitzoeken en dat vind ik ook wel. En that's it. En sinds dat jaar, 1995 was het eerste jaar voor mij in Engeland, ben ik ieder jaar nog in Engeland geweest.
Wauw.
Behalve met COVID. Toen zat het er niet in, maar...
Nee. Hoor, dus ja. Dat heeft je zo geraakt dat je daar dus allemaal zag en ervaarde dat het dus je elk jaar heeft teruggebracht.
Ja, ik heb zoveel gekke dingen daar meegemaakt dat ik elk jaar moest ik weer terug. Elk jaar had ik weer zoiets, ja, ik moet toch nog weer een jaar terugkomen, want ik weet het nog steeds niet.
Hmm.
En het werd alleen maar gekker.
Ja, en wat zijn dan voor jou je grote ontdekkingen geweest?
De grootste ontdekking was voor mij dat alle toevalligheden die ik meemaakte, en dat waren er heel veel dingen die zich opstapelden, uiteindelijk geen toeval kon zijn. Nou, dat weet iedereen. Ja, toeval bestaat niet, Bert. En dat heeft ook iedereen de mond mee vol. Zijn allemaal synchroniciteiten en dat. Dat ligt nog niet zo simpel. Je kunt dat niet zomaar stellen. En als toeval al niet bestaat, wat is het dan wel? Want bijvoorbeeld als ik aan iemand denk en die belt mij een minuut later, dan is niet omdat ik aan die persoon dacht dat die persoon belt, of omdat die persoon gaat bellen, dat ik aan die persoon denk. Dat causale verband zit daar niet, maar er zit wel een verband. En daar heb ik me heel erg op geworpen, en uiteindelijk ben ik daar behoorlijk ver in gekomen, om niet alleen te beschrijven van wat het is, maar ook hoe het werkt.
Ja, nu ben ik natuurlijk wel heel erg benieuwd.
Ja. Ik ben ervan overtuigd dus dat er een soort principe is. Dat boek wat je net al noemde, The Organizing Principle, het ordenend principe in het Nederlands. Dat er een principe is die dat organiseert, die dat regelt. En dat we daar een actieve rol in kunnen spelen. En shapes en geometries die zijn daar uitermate belangrijk in. Dus iedereen die kent mandala's en iedereen kent bedrijfslogo's. En iedereen weet van ja, die kunnen je raken. Maar dat gaat heel ver. En dat gaat zelfs zo ver dat bepaalde plekken, bijvoorbeeld Place de la Concorde, die heeft dat. Maar ook delen in het landschap van Wiltshire in Engeland. Daar zitten bepaalde geometrieën in dat als je je daarin begeeft, en dat hoeft helemaal niet bewust te zijn dat je het weet, dan kom je toch in een soort altered state dat je intuïtieve vermogens enorm versterkt worden. Dus plotseling ga je allemaal visioenen zien, krijg precognitie, premonitie. En daar heb ik het hele boek over geschreven. Van hoe zit dat nu eigenlijk? Hoe werkt dat nu? En dus uiteindelijk kwam ik nog tot de conclusie. Het kan zomaar zijn dat die eerste cirkel die ik bezocht in 1994. Dat ik dat zelf was. Niet die cirkel hebben gemaakt. Maar dat ik mezelf eigenlijk terug in de tijd riep. Daar moet je naartoe.
Mm.
Dat je dus je eigen zelf aanstuurt.
En oh ja. Dus dat zou dus ook de verklaring zijn waar je hem zag eigenlijk. Ja. En uiteindelijk niet meer.
Ja. Ja. En dan, ja, God, ga ik naar Engeland, kan ik niks vinden. Want ja, dat moet dan het paradijs zijn. Nou, rondrijden samen met Jeanette, rondgereden, niks te vinden. En we keken elkaar aan, nou, dat is iets, weet je wat? We gaan gewoon naar de kust. Gaan we lekker in de zon liggen. Ja. En, ja, dat hadden we net zo besloten. We riepen in de hoofdstraat van Marlborough. Zit er een man op het trottoir en die bekijkt allemaal foto's van graancirkels. Terwijl ik daar langs loop, zie ik dat uit mijn ooghoek. En denk, wat is dat? Schijnbaar weet deze man waar ze zijn. Dus ik doe een paar stappen terug. Ik kijk en het blijkt helemaal geen graancirkels te zijn. Het zijn allemaal foto's van straatmozaïeken. Dus allemaal van die straatjes en dat. Dus behoorlijke teleurstelling. Ik wil verder lopen. Pak die man me bij de arm. Zeg, zoek jij graancirkels? Kun je het even voorstellen? Het blijkt dat ergens uit. Oh,
zie ik eruit zo op die manier?
Ja, zit. Dus okay. Dus ik ga naast hem zitten. Heeft hij een tas naast zich. Die doet hij open. Haalt hij een hele stapel foto's uit. En die laat hij mij zien. En dat zijn allemaal graancirkels. En ik denk, hoe is het mogelijk, hè? Dus hij heeft ze wel. Hij bekijkt ze ook. Alleen nu nog niet, toen ik het zag. Dat moet nog komen in de toekomst. Dus hij laat dat zien en ik vraag hem dus, hoe kom je eraan? Hij had ze zelf gemaakt. Hij had ze in die omgeving gemaakt. En ook nog de week daarvoor. Zegt, het is hier. En hij heeft mij toen de weg gewezen waar je naartoe moest gaan om ze te vinden. En had ik die man dus weer niet tegengekomen, dan waren we naar Lyme Regis gegaan. En het leven was gewoon verder gegaan. En ik had hier niet gezeten nu. Het zijn heel veel van dat soort zaken dat ik denk, wat zorgt er nu voor dat ik die man daar zie?
Mm.
En dat ik dus zie dat hij die foto's heeft, terwijl die nog in die tasje zitten van hem.
Dit zou men toch nu een synchroniciteit noemen dan, toch?
Ja, ja, Dave Jung dus, die kwam met die term synchroniciteiten. Die heeft daar heel veel onderzoek naar gedaan. Maar hij zei het volgende erover. Hij zei, het zijn events waarvan een deel niet fysiek is. Dat zit dus in je hoofd of zoiets. Dat is dan een gevoel of een gedachte. En een fysiek deel. Dat is dus dat bellen van die vriend of die man die daar zit. En die twee zijn wel aan elkaar gerelateerd, maar niet causaal. Je kunt niet zeggen, die ene gebeurt vanwege die andere. Maar hij zei ook, tijd en ruimte spelen hierbij geen rol. En dat vergeten heel veel mensen. Die hebben zoiets van, ja, gek toeval. Ja, nou, het gaat iets verder. Je kunt dus een idee hebben wat pas over een week gebeurt. En dat is toch een Jungiaanse synchroniciteit. Of je kunt iets hebben wat gebeurt en jij pas een week later dat in je hoofd ervaart. Bijvoorbeeld, een goede vriend van jou krijgt een dodelijk ongeluk ergens in Zuid-Afrika. Dat hoor je helemaal niet, je weet het helemaal niet. En een week later heb je zoiets, oh, daar is iets met hem gebeurd. En dan blijkt dus dat hij dus een dodelijk ongeval heeft gehad. Dat is ook een synchroniciteit. Dus dat begrip synchroniciteit, dat gaat veel verder dan alleen maar dingen die heel dicht bij elkaar gebeuren en die toevallig lijken. Mm. Van dat bellen dus en van die vriend waar je aan denkt.
Ja, en dat het verder gaat dan ruimte en tijd. Bedoel je daar eigenlijk mee dat bijvoorbeeld in het geval van het idee wat nog een week later uit gaat komen, dat eigenlijk het idee het er dus al is? En je dus...
Ja, het gaat heel ver. Dat is een man geweest, Joseph Banks Ryan. En die heeft in Amerika onderzoek gedaan of wij dus een sixth sense hebben. En wat hij echt deed was bewijzen dat Jung gelijk had. En dat deed hij als volgt. Hij had allemaal studenten. Hij was verbonden aan de universiteit, volgens mij in Maine of zoiets. De Duke University. En daar had hij speelkaarten. En er waren specifieke speelkaarten. 5 verschillende met een vierkantje, een cirkeltje, een driehoekje, een sterretje en een golfje volgens mij. En dan had hij proefpersonen, die moesten die kaarten raden. Dus dan zat hij daar en dan had hij die stapel en dan keek hij. En dan moest jij raden wat voor kaart ik naar keek. En er waren een aantal mensen die waren er heel goed in. Dus dacht hij, met die mensen ga ik verder. Maar misschien raden ze wel omdat we heel dicht bij elkaar zitten. Dat is gewoon mijn gedachten lezen. Dus hij ging die afstand vergroten. Hij ging in een andere kamer zitten, ander gebouw, andere plaats. Uiteindelijk werd die afstand iets van 5.000-6.000 kilometer. En het resultaat bleef hetzelfde. En toen dacht hij, weet je, we gaan het iets anders doen. Ik ga die kaarten schudden en pas over een week mogen ze raden. En dat maakte ook geen verschil. En toen deed hij iets briljants. Ik laat ze nu raden en over een week ga ik die kaarten schudden. Ja, dat moet dus nog gebeuren dan. En dat maakt ook geen verschil. De uitkomsten waren nog steeds, die groep die daar goed in was, die wist dus niet dat die kaarten nog niet getrokken waren. Die schreef gewoon op, eerst kaart dat, tweede kaart dat, en dat ging zo verder. En hij had nog nooit die kaarten geschud. Dat moest nog allemaal gebeuren in de toekomst. Maar hij bewees daarmee dat Jung met zijn synchroniciteiten gewoon gelijk had. Dat dus schijnbaar tijd speelt helemaal geen rol. Het kon gewoon een week later zijn, maakt helemaal niet uit.
Wauw.
Ja, dat is wel vervelend hoor, dat.
Is het vervelend?
Ja.
Op welke manier is dat vervelend dan?
Ja, dat je zou dan gaan denken, dan ligt de toekomst vast.
Nou ja, precies. Want
ja, wat zit ik hier nog te doen dan? Ja, ja, als er helemaal geen vrije keuze is omdat die toekomst vast ligt, ja, dan houdt het op.
Maar hoe zie je dat dan?
Nou, ik kwam ooit een lama tegen. Echt een groot geschoold lama. Die maakte een zandmandala. En er mocht iedereen bij zijn. Maar niemand was geïnteresseerd. Dus hij was in zo'n ruimte en ik was de enige gast. Dus de enige toeschouwer. En hij zat er heel rustig om al die dingetjes te doen. En op een bepaald moment neemt hij een pauze en komt naast mij zitten. Ik was in die tijd heel erg bezig met remote viewing en premonition en precognition. Dus een gesprek gehad met die man. En uiteindelijk vroeg ik hem, kun jij de toekomst zien? En dan zegt die man, ja, dat mag ik je niet vertellen. Ik denk, vervelend is dat nou weer. Heb je weer iemand? Is dat weer geheim? Dan mag dat weer niet. En hij voelde mijn gedachten. En hij zegt, nee, ik mag dat niet vertellen. Want als ik dat wel doe, dan laat ik zien dat ik meer weet dan jij. En dat is een ego-ding. En dat mag niet in mijn lama gebeuren. En ik denk, nou, dat is dan jammer. Maar, zegt hij, als de student heel serieus is, dan mag ik dat overroelen. Dus schijnbaar was ik heel serieus, want hij vertelde het mij. Hij zegt, ja, ik kan de toekomst zien. Dus ik zelf de conclusie, dat is toch vervelend, dat weet je alles. Nee, dat zie je verkeerd. Zeg, leg uit. En hij kwam met het volgende voorbeeld, ik vond het prachtig. Hij zegt, stel het volgende. Er is een bus bij een busstation. En ik zie dat gewoon in mijn hoofd, in mijn wisdom eye noemde hij dat. Wisdom eye, Bas. En die bus die vertrekt, die gaat de hoek om en bang, krijgt een enorm ongeluk. Nu even wat er in de realiteit gebeurt. Die bus die staat daar, die vertrekt, gaat de hoek om en bang, een enorm ongeluk. En ik kijk en ik zeg, ja, dat is dus dat vervelende, dat je dat dus weet. Nee, zegt hij, ik heb de keus om met die bus mee te gaan, of niet. Kijk, ik weet dat die bus dat ongeluk gaat krijgen, daar kan ik niets mee aan doen. Maar ik heb wel de keus om in te stappen, mee te gaan en dus dat ongeluk mee te maken. Of ik neem even de volgende bus. En hoe beter je dus weet hoe die toekomst zich ontwikkelt, hoe beter jouw beslissingen kunnen zijn. En ik vond dat prachtig. Ik vond het echt zoiets van, ja, dat begrijp ik. Dus je hebt best nog een vrije keus. Maar naarmate jij beter gefocust bent op wat er om je heen gebeurt en wat er vervolgens gaat gebeuren, op basis daarvan kun je natuurlijk een veel betere beslissing nemen dan alleen maar klakkeloos af te wachten. Ik vond dat heel prachtig.
Ja, dat vind ik ook super prachtig. Ja. Maar dan eigenlijk staat de toekomst dus toch niet vast.
Deels staat vast. Zeg het podium waarop zich het spel gaat ontwikkelen, dat ligt vast. Maar het spel wat je gaat spelen op dat podium, dat is aan jou.
Ja.
Maar je weet dus dat alle stoelen en tafels staan klaar voor jou.
Ja.
En nu is het aan jou om daar wat mee te doen.
Dus in het geval van die bus zou natuurlijk iedereen die daarmee bezig zou zijn, zou de keuze hebben om de bus niet in te stappen eigenlijk.
Ja, ofwel.
Ja, precies, ofwel.
Ja, ja, ja,
met dan het ligt, lot wat je dan...
Ja, het is maar net wat jij denkt van, ik moet in dit leven moet ik dit of dit meemaken. En vooral natuurlijk met zo'n lama die toch het idee heeft dat hij door allerlei stadia gaat met verschillende levens. Kan dit het leven zijn dat ik eens een ongeluk mee moet maken?
Oh ja.
En daar dus voor kiest. Van nee, ik stap in, ik moet dat meemaken.
Maar dan maak je die keuze dus alsnog bewust.
Dan maak je een bewuste keuze, ja.
En wat is dan, want ja, dat is natuurlijk een prachtig verhaal. En dat verklaart natuurlijk ergens ook remote viewing. Wat je net ook al kort zei, ja. Waar je ook mee bezig was. Waar wel veel mensen tegenwoordig volgens mij meer, waar er meer aandacht naartoe gaat, laat ik het zo zeggen.
Ja.
Dat zou dus ook een verklaring zijn voor remote viewing, toch of niet?
Ja,
dat kan.
Ja, eigenlijk is remote viewing ook een Jungiaanse synchroniciteit. Dat zou je niet zo snel zeggen, maar je denkt, zoals die Banks Ryan dat liet zien, je denkt aan een kaart en dan wordt die kaart getrokken. Ik denk aan iets en dat blijkt in die envelop te zitten. Of ik denk aan iets en de week daarna gebeurt het. Dat is nog steeds een deel van remote viewing, maar eigenlijk is dat een synchroniciteit. Een goed voorbeeld daarvan is dat men in Amerika wilde weten wat er gebeurde in een bepaald gebouw aan de oostkant van Rusland. En men had dus remote viewers en die werden gevraagd van, kunnen jullie zien wat er in dat gebouw gebeurt? Want wij zien wel op satellietfoto's dat gebouw, maar we kunnen niet in dat gebouw kijken. Wat gebeurt daar binnenin? En een van die remote viewers die zei van, nou, ik zie het wel. Men is bezig met het bouwen van een gigantische onderzeeër. Oké, interessant. Maar dat lijkt ons toch sterk. Waarom? Nou, dat gebouw ligt wel dicht bij de kust, maar niet aan het water. Dat ligt gewoon midden in het land. Dat lijkt me toch sterk dat ze daar een onderzee aan het bouwen zijn. Hij zegt, ja, dat is wel degelijk zo. En die brengen ze straks naar de kust door dat kanaal. Kanaal? Ja, dat kanaal wat er is, daar gaat die onderzeeër straks doorheen om dus naar het water te gaan. Dan moet je even realiseren, daar was helemaal geen kanaal. Maar een jaar later werd daar een kanaal aangelegd en daadwerkelijk toen dat kanaal klaar was, kwam er uit dat gebouw een kolossale onderzeeër die dus door dat kanaal naar de zee werd gebracht. Dus daar gebeurden twee dingen tegelijkertijd. Hij zag dus wat er gebeurde op dat moment. Dat is een 1-op-1 zaak van het gebeurt nu. En hij zag ook dus wat er over een jaar gaat gebeuren. Want dan wordt het kanaal daar gegraven. Al wist hij niet dat er geen kanaal was. Hij zei net dat kanaal wat er is. Dat er dus niet was nog.
Nee, hij zag het al.
Hij zag het al. Voor hem was het er al.
Oh ja.
Ja.
En wat is dat op een bepaalde manier te verklaren?
Ja. Laten we zeggen, ik zei net wel, ik kan dat verklaren. Dat kan ik eigenlijk niet. Ik kan niet precies vertellen hoe dat zit. Ik kan alleen laten zien dat het gebeurt. En dat je daar dus actief een rol in kunt spelen. Dat je dus niet alleen maar passieve toeschouwer hierin bent, maar zelfs actief daarin in een rol kunt gaan spelen. En een van de meest belangrijke zaken daarin is je, wat ze noemen, state of mind. Gewoon je eigen gemoedstoestand. En die kan heel erg beïnvloed worden door allerlei dingen om je heen. Zonder dat je dat zelf bewust bent. Er is ooit een man geweest, dat mag nu ook niet meer, dat noemen ze subliminale boodschappen. Die bedacht zich het volgende. Dat is een bioscoopfilm en dan projecteer ik over die film, projecteer ik razendsnel beeldjes. Dus 1/30.000ste van de seconde. Dat kun je helemaal niet zien. En er waren twee verschillende beeldjes. De ene zei, eat popcorn. En de andere was, drink Coca-Cola. En men liet dus die film met die beeldjes zien aan een groep mensen en zonder die beeldjes aan een andere groep. En men vergeleek dan wat die groepen gingen doen in de pauze. En daadwerkelijk, je voelt hem al aan, die mensen die beeldjes hadden gezien, wat helemaal niet te zien is, die gingen veel meer Coca-Cola drinken. En die werden gevraagd van, waarom drink jij nu Coca-Cola? Ja, gewoon even zin in. Gewoon, ja, dorst, zin in Coca-Cola. Maar dat bleek dus subliminaal. Dat laat dus zien dat je dus dingen waar kunt nemen zonder dat je bewust bent, die dus invloed op je hebben. Want ze zetten ook nog aan tot actie. Je gaat ook nog wat doen. En datzelfde gebeurt met shapes en geometries die jouw gemoedstoestand beïnvloeden. Dus dat je ergens bent, je denkt, hey, dat voelt goed hier. Dan heb je goede kans dat je echt in een gebied bent wat geometrisch gewoon heel goed in elkaar zit en wat jij onbewust aanvoelt. En je dus ook denkt, oh, hier kan zomaar een wonder gebeuren. En dat heb je vooral in kerken, hebben mensen dat. Dat zeggen, ja, zeg, wonderbaarlijk maar. Ik voel gewoon dat iets gaat gebeuren. En dat gebeurt dan soms ook. Maar dat komt omdat zo'n kerk heel erg op jouw onderbewuste inspeelt met gekleurde ramen. Dus dat is een visueel aspect. Er wordt soms gezongen, dat is een audio aspect. Dat is wierook. Dat is dus een reukeffect. Plus gewoon de shape. Dus een kerk is een heel slim gebouw. Het is echt een gebouw. Als je ooit eens een keer een ervaring wilt hebben, hoef je helemaal niet religieus voor te zijn. Ga eens naar een kathedraal en probeer het gewoon te absorberen wat er om je heen is. En dan heb je zomaar kans dat je in één keer een aha-erlevenis hebt. Van, oh ja, god, dat probleem wat meeste mensen onder de douche hebben, dat kun je ook op zo'n plek hebben. Van je afvragen, hoe kan dat nou dan weer? Hoe kan dat dan weer? Of je komt net iemand tegen. Komt iemand die gaat naast je zitten. En die begint tegen je aan te praten. En dat blijkt dan een gesprek te worden waarvan je denkt, dat had ik ook net even nodig. En dan kun je afvragen, hoe werkt dat nu? Maar het werkt dus wel. Hmm. En je hebt daar dus een actieve rol kun je erin spelen.
En hoe speel je daar een actieve rol in dan?
Nou, een van die dingen is met die lama. Ik had gewoon die man kunnen laten praten en gewoon hem zijn ding laten doen. Maar ik had het gevoel van, nee, ik moet hem die vraag stellen. En heel vaak kom je mensen tegen waarvan je denkt, oh, daar moet ik even mee praten eigenlijk. Vind ik een interessant figuur. Maar je doet het niet. Je laat het gewoon gaan. Nou, ik heb heel veel reizen georganiseerd naar Engeland. En ik was ervan overtuigd, en dat vertelde ik aan die mensen, Er gaat voor één, maar waarschijnlijk voor de hele groep, een aantal wonderen gebeuren. En dat gaat gebeuren omdat wij veel alerter zijn dan je normaal bent. En ik help jullie daarbij. En dat deed ik dan ook dan. Als we iemand tegenkwamen, dan schoot ik die aan en zeg ik, we moeten even praten. En dan bleek dan soms dat zo'n persoon wat te zeggen had, dat één uit die groep zei, nou, daar ben ik dus voor mee op reis gekomen, om dit te horen. En dat vind ik fascinerend. Maar ik had hem ook gewoon kunnen laten lopen. Mm. Maar omdat ik dus daar alert op ben, en natuurlijk voor die groep dat heel erg overdreven doe, want zo kun je bijna niet leven. Wij gaan bijvoorbeeld, wij gaan bijvoorbeeld naar een kerk. En dat is een soort museum in Engeland. En dan zeggen, gaan we allemaal achterin zitten? En dan gaan we gewoon rondkijken. En dat is vast wel iets wat jouw aandacht trekt. Dus dat je denkt, oh. En dat kan een schilderij zijn, een beeld, maar kan ook een persoon zijn. Dat hoeft helemaal niet iets doods te zijn. Op het moment dat dat gebeurt, stap je erop af. En dan ga je naar de schilderij, ga je gewoon naar het schilderij kijken en zeg, luister, ik ben op deze reis vanwege deze vraag die ik heb. Wat heb jij mij te vertellen als schilderij? Nou, dan ga je allemaal dingen zien in zo'n schilderij dat je denkt, hoe is het mogelijk? En ik vind dat fascinerend. Dat gebeurt elke keer weer. Ik kan dat ook niet verder gewoon afdwingen, maar het gebeurt gewoon.
Ja, dus het is eigenlijk voor een groot deel misschien wel beginnen met ervoor open te staan. En gewoon en misschien wel meer in rust komen, zodat je ook meer naar je gevoel kan luisteren.
Naar je gevoel en gewoon daar ook op reageren. Dus als jij denkt, want ik weet je, ik moet gewoon even die kroeg inlopen. Dan moet je dat ook doen. Dan moet je niet zeggen, dat ga je weer overroelen dan. Nou, een kroeg is nog gemakkelijk, want dat, iedereen dat ziet. Ja, dan gaan we toch even naar de kroeg. Maar het kunnen ook dingen zijn dat je denkt, ja, dat vind ik toch een beetje gênant. Of je voelt een barrière. Daar moet je dan overheen kunnen stappen. Mm. En dan moet je gewoon je vraag kunnen stellen. En je kunt eigenlijk niet zo leven omdat je gewoon dan de hele tijd bezig blijft. Maar als je daar eens een test mee doet, zeg nou, vanmiddag ga ik daar eens even wat mee proberen. Ik ga gewoon eens de stad in, of ik ga naar het strand, of ik ga wat anders doen. En ik ga eens kijken of er iets zo bij afkomt. Dus ik ben heel erg alert. Dan zal het gebeuren. En dan ga je ook zien van, het werkt dus echt. En dan helpen we elkaar dus de hele tijd.
Ja, het is natuurlijk sowieso mooi om om te kijken, zeg maar, wat er gebeurt in jou. Want we zijn zo razendsnel ook met dan toch het eerste wat je voelt om daar overheen te stappen,
ja.
Eigenlijk. Hè?
Ja.
Want we zijn sowieso, denk ik, best wel verloren of ergens kwijtgeraakt om echt bij onszelf in te voelen van welke richting wil ik op, of wat wil ik doen, of waar wil ik heen. Ja. En als je dat doet, dan zul je toch ook merken hoe snel je dan toch ook weer er overheen stapt, eigenlijk. Of dat je wegduwt, dat eerste verlangen of dat eerste gevoel waar je heen wilt.
Je gaat rationaliseren.
Ja, precies.
Ja, nee, dat is onzin. Ja, nee, dat is geen onzin. Die gedachte die je had, dat gevoel, dat is heel oprecht en authentiek en daar moet je wat mee doen. Maar als je dat dus de hele tijd doet, dan komt dat niet goed. Je moet dat kun je niet overleven in deze maatschappij. Dus je moet af en toe gewoon echt wel rationeel blijven gaan. Want ik zie hem al autorijden en zeg, nou, laat ik eens even kijken wat er op mij afkomt. Ja, dat gaat niet goed komen. Maar als je je daar eens op gaat concentreren, zul je zien dat het zo werkt. Ja. Het is fascinerend.
Ja, ja, precies. Ja. En dat ik wel mooi wat je net zei over dat subliminal messaging ook. Want dat vind ik, toen ik daarvoor het eerst indook, vielen ook de schellen van mijn ogen. Van wow, dan zie je dus eigenlijk hoe makkelijk je beïnvloed wordt.
Ja.
Zonder dat je het zelf überhaupt doorhebt. Hè? En op hoeveel facetten van het leven dat eigenlijk wel niet gebeurt. Ja, dit is dan een heel concreet voorbeeld met die beelden heel snel achter elkaar in de bioscoop.
Ja.
Maar ja, waar gebeurt het nog meer allemaal in? Daar heb je eigenlijk geen weet van.
Hij was de eerste. Volgens mij heette hij James Vickery. En sinds die tijd heeft mijn gedachte al, dat is leuk. Dan kunnen we mensen even mooi dat laten doen wat we willen. Dat mag nu niet meer, maar ja, hoe weet je het of het gebeurt of niet?
Nee, precies.
Ja, ik weet het niet.
Je kan het ook niet zien. Dus.
Nee, precies.
Nee.
Nou, dan kun je zeggen, ja, op tv gebeurt het ook. Dat is toch even wat lastiger. Want daar kan ik niet een snel beeldje overheen zetten. Dat gaat altijd toch nog in, wat is het, 50 halve beelden per seconde is het hier in Europa volgens mij. Maar met een film kun je gewoon, kun je echt een flits overheen gooien. Dus in een bioscoop kan dat zomaar gebeuren. Je hebt het echt absoluut niet door. Het mag niet wettelijk gezien, maar ja, gebeurt het niet.
Nou, en kun je eens nagaan wat er straks mogelijk is met AI en
ja.
Hè, dus dat ze nu al op zo'n vernuftige manier al je gewoon echt kunnen sturen en je gedrag eigenlijk kunnen beïnvloeden, want dat is wat er gebeurt dan.
Ja.
Hoe ver dat kan gaan als je straks AI en bedrijven zetten dat in en dan weet je gewoon niet meer wat, wat nou echt van het jouw binnenste komt of niet.
Ja, kijk, tot nu toe kon ik altijd nog denken van, nou, dat zit toch wel een soort oprechtheid achter. Dus alles wat ik meemaak, wat ik zie, wat ik voel, dat is toch nog wel een soort eerlijkheid. Maar wat je zegt, je kunt er ook door beïnvloed worden. Er zijn natuurlijk altijd weer kwade geesten die zeggen, nou, daar ga ik misbruik van maken. Dat ga ik gebruiken voor mezelf. Dat zal natuurlijk gebeuren en ja, dan weet je dat niet meer.
Nee.
Nee, dan ga je denken van, oh, ik moet nu dit doen. Ik voel dat zo.
Ja, ja, precies.
Dat voel je wel, maar dat heb ik bij jou erin geduwd.
Juist, ja. Ja. En hoe weet je dan nog, zeg maar, welk gevoel je dan moet...
Ik weet het niet. Goed idee, ik kan er eens een nieuw boek over schrijven.
ik zie wel tegemoet komen dan.
Ja.
Je boek, wat je hier aangeweid hebt aan dit onderwerp, heet geloof ik The Organizing Principle, of niet?
Ja, in het Nederlands heet het Het Ordenend Principe. Dat wilde de uitgever zo. Dat is niet helemaal correct. Het is eigenlijk The Organizing Principle, want het organiseert iets. Het zorgt dat dingen op een bepaalde manier bij elkaar komen en dingen gebeuren. Dus het is niet dat je een feest organiseert, maar gewoon dingen in het juiste verband zet. Dat is wat organizing betekent. En dat is eigenlijk niet een goed Nederlands woord voor. Dus uiteindelijk is daarvoor gekozen het ordenend principe. Maar ja, het gaat dus over dat er een principe is die ervoor zorgt dat dit soort dingen bij elkaar komen. En daar kun je open voor staan. En dan gaat het ook steeds meer gebeuren. Of je kan het gewoon zeggen, nou, volgend leven. Maar niet nu. Ja, ja, ja.
En dat ordenend principe, dat is zeg maar wat je eigenlijk daarmee wil zeggen, is dat er dus ja, iets is wat het allemaal ordent en wat dus ervoor zorgt dat het op een bepaalde manier loopt en wij kunnen daarop in tunen en daar onze weg in kiezen.
Ja.
Dus vat ik dat goed samen?
Ja, dat vat je wel goed samen zo, ja. Ja, en dat kijk je iets, als je erover na gaat denken, gaat het heel gek worden, want als we dat allemaal hebben en ik kom jou dus tegen als mijn boodschapper, maar jij komt mij tegen als jouw boodschapper. Dus eigenlijk ga je dan inzien dat we zijn er eigenlijk helemaal collectief. Want ik bijvoorbeeld, op een bepaald moment had ik remote viewing in mijn reis gestopt. Dus ik had mensen gezegd van, hey, als je meegaat mij op reis, gaan we in ieder geval één dagdeel daar en misschien wel een hele dag aandacht aan besteden. En dat had ik gedaan omdat ik ooit een workshop remote viewing had gedaan bij Dr. Simeon Hein. En ik bleek daar erg goed in te zijn. Dus ik denk, dat stop ik gewoon in mijn reis. Dus we gaan op reis. En de eerste dag vragen die mensen, en Bert, wanneer gaan we dat doen? Zegt, nou, dan moet je even geduld hebben. Dat het juiste moment komt wel. Maar je moet geduld hebben. Je moet er ook wat open voor staan. Je moet ook niet te veel met agenda's. Bla, 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 bla. Ik had een heel verhaal omheen. Maar de volgende dag dus weer die vraag. En dat was een goede vraag, want ik wist het ook niet. Ik had ook zoiets, ja, hoe gaan we dat nou doen? Ik heb dat nou wel ingeschreven. Maar Het zou echt goed zijn als ik Simeon Hein tegen zou komen, waar ik die workshop mee had gedaan. Dat is een Amerikaan, maar die komt heel af en toe naar Engeland. Zou toch leuk zijn als die man nu ook even toevallig in Engeland is? Want dan kan ik hem dat vragen, of hij dat wil doen. En de laatste dag breekt aan. En ik denk, oh god, we hadden afgesproken ergens bij een supermarkt met die groep. Ik denk, nou, die gaan natuurlijk de eerste wat ze vragen is. Nou Bert, laatste dag, hè? We gaan het vandaag doen. Dus ik denk, oh nee. Dus ik rij een dorp in en loop daar op het trottoir Simeon Hein. En ik denk, wauw, daar is hij. Ik parkeer mijn auto. Ik zie, hij gaat naar Costa Coffee. Dat is een koffiezaak. En ik loop naar binnen. Simeon! En hij kijkt me aan. Hi Bert. Hi Bert. Ik denk, een beetje meer enthousiasme had wel gekund. Dus ik vraag hem dat. Ik leg hem dat voort. En hij zegt, nou ja, dat wil ik wel doen. Maar ik wil even iets met je delen, Bert. Kijk, ik verblijf in het Castle and Ball Hotel. En daar tegenover is Café Nero. Dat is ook een koffiewinkel. Ga ik elke morgen koffie drinken. Maar afgelopen nacht stortte het plafond van mijn hotelkamer in. Kunt u je voorstellen? Had u een foto van een groot gat in het plafond? En ik wist, ik moet nu een ander levenspad kiezen. Want als ik nu weer naar Nero ga, dan is dat niet goed. Dat plafond geeft me aan dat ik naar Costa moet gaan. En terwijl ik naar Costa loop, denk ik weer terug aan die workshop die wij samen hebben gedaan. En ik had zoiets van, het zou toch leuk zijn om die Bert weer eens tegen te komen. En dat had ik me net bedacht, stap jij die koffiezaak binnen. En daarom ook dat hij zei, hi Bert, want hij wist gewoon dat ik naar binnen zou gaan. Nou, de vraag is nu, wie riep nu wie? Wie was nou, wie luisterde nu echt? Wie was nou de boodschapper en wie was nou eigenlijk het object, subject? En eigenlijk waren we dat dus allebei. Dus ik wilde hem zien en hij had zoiets van, zo leuk zijn om die jongens een keer weer te ontmoeten na al die jaren. Dus wij riepen elkaar eigenlijk op een of andere manier. Dus in zijn verhaal was ik dus gewoon, was ik door hem afgedwongen. In mijn verhaal was hij door mij afgedwongen. Maar wie dwong nu wat? Ja, fascinerend, dat soort dingen.
Ja, daar ga je nooit meer achter komen. Nee. Hoe zie jij dat dan? Want je hebt natuurlijk ook zo'n modern of zo'n leuke term tegenwoordig waar mensen mee gooien als iets als manifestatie. Is dat dan ook in de organizing principle te leggen eigenlijk?
Ja. In principe wel. Kijk, waar het dan om gaat is dat je dan je eigen realiteit creëert. Mm-hmm. You manifest your own reality. En voor een deel is dat waar en voor een deel is natuurlijk ligt die realiteit ook vast. Mm. En dan kun je wel het idee hebben, ik creëer dat, of tune je juist in en weet je eigenlijk wat er gaat gebeuren. Nou, dat is een heel moeilijk punt. Je krijgt dan ook, splitsen wij op? Kan het zijn dat wij verschillende paden bewandelen en dat ik dus één van die paden kies? Stel, ik kies het linkerpad, vervalt daarmee dan het rechterpad, of loop ik ook het rechterpad alleen in een andere realiteit? Dus dat is een heel lastige vraag. Als ik iets manifesteer, manifesteer ik dat in mijn wereld? Of manifesteer ik dat in een wereld? En mijn bewuste vandaag, die dat wil manifesteren, heeft dat pad juist gekozen. Dus dat is nog. Ik geloof er nog niet zozeer in dat je echt je realiteit creëert. Ik geloof dat eigenlijk niet zo. Ik geloof meer dat je gewoon een heel slim pad kiest. Waar dat in feite al op gebeurt.
Dus dat zou dan ook weer kwantumfysisch te verklaren zijn, toch? In de zin van alle realiteiten, alles gebeurt tegelijkertijd.
Ja.
Het is maar net welke voor welke je op dat moment kiest waar je instapt.
Ja, en dat is natuurlijk de grote vraag blijft dan altijd die andere realiteiten, waar je dus schijnbaar met dit deel van je bewuste niet instapt. Verdampt die of blijft die ook doorbestaan en is er een deeltje Bert die dat als realiteit ervaart? En dit dus gewoon ziet als, nou, dat is mijn pad niet geweest. Dus de vraag is, splits je nou op de hele tijd? Of is dat niet zo? Zijn dat wel keuzes die je maakt? En alle andere keuzes verdwijnen gewoon daarmee. Het is natuurlijk nog steeds een kwantumfysisch probleem wat er nog niet uit is.
Nee.
Parallel universes of niet?
Ja.
Nou, dat geeft ons nog wat te doen. Dat is weer een boek.
Maar dat is natuurlijk mateloos interessant om daarover te filosoferen. Omdat we hadden het net heel kort voordat we begonnen al eventjes over. Want uiteindelijk, de organizing principle en hetgeen al die dingen die jij meemaakt, die jij net vertelt, die heb je daadwerkelijk meegemaakt. Weet je wel? En dan kan je Nou, dan is een logische verklaring voor dat alles hetgeen wat jij vertelt. Maar over zoveel dingen wat je natuurlijk niet per se kan meemaken, heb je natuurlijk het antwoord eigenlijk niet op. Of dan gaan we het antwoord waarschijnlijk ook niet helemaal op krijgen.
Ja, ik vraag me dat soms af. Of je echt al die antwoorden niet zou kunnen krijgen. Wat ik al zei, van als ik de hele dag bezig zou zijn met alert zijn, kijken wat er om me heen gebeurt en alle boodschappen luisteren, dat volgens mij werkt dat niet in het leven. Maar als je dat wel zou doen, stel voor je zou er echt zeggen, nou, ik ga dat een jaar lang doen. Alles heeft een reden wat om me heen gebeurt. Dan denk ik dat je heel veel dingen nog gewoon echt bij voorbaat kunt weten wat er gaat gebeuren. Dan is het leven echt veel voorspelbaarder dan je zou denken. We denken altijd van, ja, het overkomt ons en je kunt wel deeltjes zien, remote viewing, premonition, je kunt nog deel vooruit voelen, maar daar zit toch wel een limitatie aan. Dat is volgens mij niet zo. Volgens mij kun je daar heel, heel ver in gaan. Nou, wat die lama zei, van, ik kan aan een aantal dingen liggen gewoon helemaal vast. En hoe beter ik het zie, hoe beter ik daar een weg in kan vinden.
Ja.
Ik heb ooit Bram Vermeulen heel goed gekend. En Bram die zei op een bepaald moment, zei Bert, we zien het helemaal verkeerd. Nou, dat was altijd een goede intro, want dan kwam er iets interessants. En hij zei, nou vertel Bram, hoe zien we dat verkeerd? Ja, zegt hij, kijk, we zien het als volgt altijd. Wij denken dat we een soort levensroep hebben. Dus wij komen hier op aarde en dat is iets wat we moeten gaan doen. En dat maakt het niet uit in welke setting we dat doen. Dus jij bent verhalen vertellen, Bert. Dus het kan zijn dat jij een boek gaat schrijven, of dat je in de politiek gaat. Dat is ook allemaal verhalen vertellen. Of dat jij zanger wordt. Het is verhalen vertellen. Zegt hij, zo zien wij dat. Dus je hebt een call. Zeg, onzin. Zo is het helemaal niet. Ik zeg, oh, nee, zegt hij. Nee, dat werkt anders. Nee, dat gaat als volgt. Alles ligt vast. Dus ik sta veel op het podium, zegt hij. Dat hele podium, dat ligt vast. Nee, dat is decors en dat. Er staan tafelstoelen, weet ik wat allemaal, schemerlampen. Maar wat ik in dat decor ga doen, dat is nog open. En ik vond dat heel boeiend, want niet lang daarna kwam ik die lama tegen die exact hetzelfde eigenlijk zei. En ik had zoiets, ja, wij zien dat waarschijnlijk verkeerd. We denken altijd dat we een roep hebben. Maar eigenlijk is dat niet zo. De wereld ligt echt vast. En daar hebben we de vrijheid in te manoeuvreren. Terwijl heel veel mensen denken, nee, ik heb een soort karma. Ik moet dit allemaal meemaken. En dat kan in verschillende settings zijn. Nee, die setting is vast. En daar kun je van alles in meemaken. Dat is een hele andere benadering van het leven. En hoe beter jij dus die setting kunt inschatten, ja, hoe boeiend het leven wordt. Want dan kun je dus dat ongeluk kiezen of niet.
Ja, je ja kunt precies.
Ja, ik vind dat een hele boeiende gedachte. En dat voelt voor mij op een of andere manier goed, maar ook heel moeilijk. Omdat ik ben ook opgegroeid van, ja, je hebt een roep, hè, je hebt karma. Je komt hier met een zekere reden. En dan moet je dan nog een beetje die weg moet je zien te bewandelen. Ja, ja. Maar dat is dus schijnbaar niet zo.
Nee, maar dus voor jou is dat die hele karma-theorie, die klopt niet.
Ja, ik geloof wel dat dat klopt. Ik heb dus wel zoiets van, nou, je gaat echt door ervaringen heen. Maar ik denk dat dus het werkt zoals die lama dat zegt. Dus hij gaat ook door al die ervaringen. En daar kan hij dan voor kiezen. Hij kan er dit leven kiezen van, nou, mijn karma, dit leven is een ongeluk. Ik moet dat eens meemaken. Dus ik kies voor die bus.
Ja, ja.
Dus dat staat elkaar eigenlijk helemaal niet in de weg. En dan kan hij weer afstrepen. Heeft hij zo'n lijstje. Goed. Dan. Next. En dan komt hij weer terug. Ja. Dan gaat hij wat anders doen, ja.
Ik heb daar laatste tijd, loop ik daar soms een beetje tegenaan. Tegen het hele karma stuk.
Ja.
Omdat ik ben een tijdje geleden, ik kom net terug uit Zuid-Afrika eigenlijk. En ik ben daar opgegroeid, dus ik ben daar vaker. En ik kom dan, iedere keer kom ik eigenlijk weer in de, zoek ik de townships op. Dus de koltenwijken. Omdat ik gewoon het heel belangrijk vind. Als je in een plek, bedoel, hier kom je ongelijkheid tegen. Maar dat is natuurlijk niet te vergelijken met de schaal waarop je dat tegenkomt als je daar zit. En als je daar door zo'n township heen loopt en je spreekt daar met de mensen. Ja. Wat zij meemaken en de dingen die daar gebeuren zoals, nou, ik ga het niet herhalen wat er dan gezegd wordt, maar gewoon wat er met baby's wordt gedaan en zo. Ja, echt ja. Zo'n schaal, zo erg. Dan denk ik, dan soms bekruipt mij het een beetje het gevoel dat dat religies, zeg maar in de dogmatische zin van het woord, maar ook wel een beetje het hele karma stuk, vaak worden gebruikt of willen aanhangen worden als verklaring voor dat het zo slecht is op zoveel plekken. Want dan als ze er maar zelf voor kiezen, dan is het maar wat minder erg wat daar gebeurt. Ja. Maar als je daar echt doorheen loopt en je ziet echt wat daar gebeurt en je hoort het en je maakt het echt mee daar. Want als ik het vertel, dan kan je wel denken, oh wat erg. Maar goh, als je er echt in zit, dan weet je pas echt hoe het is. Dan kan ik me eigenlijk gewoon, wil ik bijna weigeren om te geloven dat iemand daar zelf voor gekozen heeft om in zo'n situatie terecht te komen.
Ja, dat geloof ik dus ook niet in. Nee, wat het deel wat ik het over heb. Ik zal een heel ander invalshoek kiezen en dan komen we misschien wel weer bij elkaar. In het shamanisme onderscheidt men verschillende lagen van bewustzijn en dus ervaren van de wereld. En de laagste laag zit ergens heel diep in je. En dat moet je dat noemen ze in chakra's, dan het eerste chakra. En dat gaat omhoog. Tot het zevende, zelfs achtste chakra. En dan moet je het volgende bij voorstellen. Dat op het moment dat jij van een berg afvalt, dan ga je niet lopen filosoferen of Nietzsche nou gelijk had of niet. Nou, dat zit er even niet in. Jij bent bezig met overleven. En dus dat is heel erg het eerste chakra. Je gaat je oprollen, je gaat je klein maken. En naarmate jij dus meer vrijheden hebt om daar wat meer mee te doen, dan kun je ook hoger gaan. En dan kun je uiteindelijk op een niveau komen dat je tracht de hele wereld te ervaren en te zien hoe het allemaal in elkaar grijpt. Deze mensen waar jij het over had, die hebben geen andere keus dan overleven. Die kunnen niet gaan filosoferen van, nou eens even kijken of ik nou even een goede boodschapper tegenkom vandaag. Ja, dat zit er gewoon niet in voor die mensen. Die zijn heel erg gewoon aan het overleven. En dat, als ik aan het overleven ben, dan kan ik ook niet filosofisch bezig zijn. Wij hebben het geluk hier dat we die vrijheid en de tijd hebben om dat wel te doen. En dan blijkt er een hele fascinerende wereld open te gaan. Maar dat gaat alleen maar open omdat ik mij dus op dat niveau kan tillen. Nou, je krijgt ook heel iets boeiends dan dat. Je mag echt niet judgmental zijn, maar je komt wel eens mensen tegen, daar kun je bijna ruzie mee krijgen. Omdat die mensen op een bepaald niveau blijven zitten en niet dus één niveau hoger kunnen komen. Je krijgt ze niet mee in jouw gedachtegang van laten we nou niet ruzie maken, laten we hier nou dat ontstijgen. Maar dat lukt dan niet en dan gaan ze slaan. Maar dat komt omdat die ergens in een niveau zijn blijven zitten. Dat heel jammer is, maar dat is nu eenmaal zo, waarin dat slaan eigenlijk de oplossing is. En dan kun je zeggen, ja, maar dat is niet wijsheid. Ja, dat kan ik gemakkelijk zeggen, want ik kan dat overstijgen en ik kan er overheen kijken. Maar voor die mensen in Afrika is het nog veel erger. Die komen nog niet eens op dat slaanniveau uit. Die zijn alleen maar bezig, nog een laag niveau, overleven. Ja, dat is heel vervelend. Dat diezelfde verhalen gingen natuurlijk rond destijds met de jodenvervolging in Duitsland. Dat ze ook zeiden, die hebben er zelf voor gekozen. Ja, dat geloof ik dus niet. Die hebben er helemaal niet voor gekozen, maar die kwamen wel in die situatie terecht. En ja, dan zit je daarin en dan is het alleen nog maar overleven. Dan is het niet meer filosoferen van, hoe gaan we dit nu eens aanleggen? En hoe kom ik hier weer uit? En waarom gebeurt het allemaal? Ja, die plaats is daar niet voor dan. Nee. Dat is heel jammer maar.
Ja, nou ja, en ik geloof wel dat vanaf, kijk, het moment dat je daarin zit, heb je natuurlijk wel een keuze. En je hebt al, vanmiddag heb ik nog een gesprekje met iemand over gevoerd. Dat is natuurlijk ergens hoe, zelfs als je in een hele gevangen situatie zit, is je vrijheid altijd nog dat je nog een keuze hebt.
Ja.
Maar weet je wel, hoe moeilijk die keuzes ook zijn, of waar je dan ook precies in zit, je hebt ergens altijd een keuze. En we gaan ook kijken, en dat voel ik ook wel. Ik bedoel, het is niet dat ik nu denk dat we het Afrikaanse probleem of wie dan ook waar een probleem zit, dat we dat allemaal gaan oplossen of zo. Alleen de gedachte dat die mensen ooit ergens hebben gekozen boven van ik ga nu even in dit leven incarneren in die plek in Afrika, die vind ik soms gewoon zo makkelijk ergens. Want dat is ergens een makkelijke verklaring voor ons die wij hier nu zitten. Om dat maar te kunnen verklaren voor ons waarom het zo moeilijk is.
Hoef er daar ook niks aan te doen.
Precies dat.
Wij zijn daar niet verantwoordelijk voor.
Nee.
Dat zijn die mensen dan zelf.
Ja.
Nee, ik begrijp precies wat je zegt. Ik heb daar ook grote moeite mee. Al geloof ik wel dat je ergens keuzes maakt. En misschien ook wel voordat je hier komt. Ik geloof bijvoorbeeld wel in dat je een keus maakt welke ouders je eigenlijk mee opgeschakeld wordt. Ik denk dat je daar wel een deel een keuze in maakt. Dat kan heel vervelend zijn. En dat kan achteraf ook wel zoiets zijn van, ja, daarom moest dat dus schijnbaar.
Ja.
Dus ik geloof niet dat het helemaal random is.
Nee,
dat het allemaal maar toeval is. Ik geloof wel dat daar een deel... Maar ja, het kan ook voor je gekozen zijn. En dan kom je weer bij zo'n organizing principle uit.
Ja, ja.
Ja. Ja. Wat dan andere God zouden noemen.
De organizing principle.
Ja, als je erover nadenkt, dan zou je dat zo God kunnen noemen. Ik ben totaal niet aan de kerk. En ik ben ook eigenlijk... Ik wil niet zeggen dat ik niet gelovig ben, want ik geloof in allerlei gekke dingen. Maar ik ben niet traditioneel gelovig, zoals men dat normaal definieert.
Nee.
Dus ik heb helemaal niets met God. Maar ik kan wel zien, als ik dat, toen ik het boek had geschreven en ik las het nog een keer, denk, oh, ja, vroeger zouden ze dit God hebben genoemd. Ja.
Omdat het een verklaring is voor het onverklaarbare eigenlijk.
Ja, omdat het gewoon iets is wat dat schijnbaar bij elkaar lijmt. Dat alles in elkaar knoopt en verbindt.
Mm.
En ik noem dat een principe, maar ja, dat kan natuurlijk ook wat anders zijn.
Ja.
Ja.
Nou ja, dat vind ik ook hoor. Dat voel ik zelf ook, zeg maar, noem het de natuur of weet ik het wat. Ja. Als je, nou, dat kun je ook weer mooi trouwens naar Zuid-Afrika terugbrengen. Als je daar soms, weet je, als je daar wildlife gaat bekijken bijvoorbeeld.
Ja.
En dat heb ik, volgens mij had ik het op Instagram ook gezegd. Als je dan kijkt naar hoe een giraf eruit ziet.
Ja, ja.
Toch? Een giraf. Ja. Het is met, en dat die een, nou, zo'n lange nek, die moet boven in die planten zitten om daar bladeren uit te halen. En dan herkauwt die ook nog eens. Dus dat gaat door die nek heen en weer terug naar boven. Nou, dat verzin je niet, weet je wel. Maar dus er is natuurlijk iets wat dit zo, het spel wat we hier meemaken, dat geniale, dat uit randomness ontstaan is, dat, ja, dat vind ik een soort van ook veel te makkelijk natuurlijk.
Ja, ik zag toevallig gisteren een plaatje van twee giraffen, die dus daar die blaadjes staan te eten, met die lange nekken. En midden tussenin staat een derde giraf, maar die nek is net niet lang genoeg. Dus die kan net niet bij die blaadjes komen en die sterft dus ook uiteindelijk. En dat is een middelbare schoolvraag, of dit nou Darwinisme is. En nou, dan worden nog wat theorieën worden losgelaten. En dus iemand gaf als antwoord, wat kun je hier nou uit concluderen? En die zei, dat giraffen harteloze wezens zijn. Want die lieten dat gewoon gebeuren. Ja, die lieten dat gewoon gebeuren. Want die aten rustig door, die lieten die middels er gewoon doodgaan.
Ja.
En ik denk, ja, hoe zit dat nou eigenlijk? Hè? Met evolutie, survival of the fittest, lachen we dan. Ooievaars die een jong uit het nest gooien.
Ja.
Omdat dan de anderen meer kans hebben.
Ja.
Ja, moeilijke punten vind ik dat.
Het zijn moeilijke punten, maar echt wel filosofisch heel cool. Ik weet nog dat zijn ook van de dingen, als je dat voor het eerst hoort, dan denk je, Jezus, dat de planten waar zij, dus de planten waar bijvoorbeeld de olifanten en de giraffen en zo aan eten, die worden even gegeten. En als ze dus een tijdje gegeten worden, dan maken zij een soort stofje vrij. Wat heel bitter smaakt voor het dier wat het eet. Waardoor het dier dan die boom met rust laat. En doorgaat naar de volgende boom. Maar het bizarre is dus dat ze op die manier, ik weet niet meer, dat komt door de wind, door de feromonen. Want dan waarschuwen ze ook andere planten, zo werkt het. En dat wordt dus meegeduwd in een bepaalde richting op. Waardoor eigenlijk zo de natuur weer zorgt voor de migratiestroom van die dieren. Die,
ach, geweldig.
Die ene richting.
Ja, heerlijk.
Ja,
nee,
dat is...
Ja, vind ik een geweldig verhaal. Ik wist dat niet.
Nee, ik ben er ook van het jaar voor het eerst achtergekomen. Maar dan denk ik ook, ja, het zit zo geniaal in elkaar allemaal. Alleen, ja, we hebben wel een soort van... Ja, voor mij is dan, als je dan over God hebt of iets, weet je, het is gewoon, voor mij is dat de natuur ergens. Zo zit het dus in elkaar.
Kun je ook de natuur noemen, ja.
Ja, alleen als wij zijn, dus wij luisteren er niet meer naar die natuur. En daarom maken we het kapot. En daarom heb je dingen als Sloppenwijk in Afrika.
Dat luisteren, je hebt het net over die planten, dat doet mij in één keer weer denken aan shamanen in, volgens mij is dat ergens in de Amazone zelfs, die ayahuasca gebruiken.
Mm.
Nou, heel veel mensen kennen dat ayahuasca. Sommige mensen hebben het ook wel eens geprobeerd. Maar daar moet je eens goed over nadenken. De werkbare stof, dat is DMT volgens mij, van ayahuasca. Als je die gewoon zou eten, dus die wortel waar dat in zit, dat doet helemaal niets met je. Omdat je enzymen hebt in je maag die dat direct ongedaan maken. Dus je merkt er helemaal niets van. Dat merk je alleen als je een aantal middelen ernaast inneemt die die enzymen weer tot stilstand brengen. Die dus zorgen dat die enzymen niks gaan doen. Daarvoor zijn iets van 20 verschillende planten nodig bij elkaar te brengen. Hoe hebben ze dat ooit bedacht? Nou, daar heb ik mij dus heel lang over afgevraagd. Hoe is het mogelijk dat je dus weet, hier zit wat in, maar dat komt er alleen maar uit als ik hier nog 20 andere dingen bij elkaar gooi, dat opeet en dan dit opeet, dan pas maak ik mee wat hierin zit. Hoe bedenk je dat?
Ja.
Ik heb dat recentelijk zo'n shamaan gevraagd en die keek me helemaal verbaasd aan. Zeg, ja, die vond het heel evident. Zeg, ja, dat hebben die planten ons gezegd.
Ja.
Wij luisteren gewoon die planten. En die planten die vertellen ons wat wij moeten doen. Ja. Om dat dus voor elkaar te krijgen.
Nou, dat is wel echt een mooie voorbeeld als verdieping op dat verhaal van die olifantenmigratie.
Ja,
inderdaad.
Precies, ja.
Want als je dus daarmee in contact weer komt, daar liggen dan ook automatisch. Dan geeft de natuur je, geef je gewoon de antwoorden.
Ja.
En niet een boek. Uiteindelijk, natuurlijk kan het ook helpen, maar
tuurlijk,
niet een religieus boek.
Daarom schrijf ik ze ook.
Ja, precies. Ja. Maar die natuur, ja, die geeft dan, die kan dan, die zou dan potentiële antwoorden kunnen geven.
Ja. Ja, maar je moet dus alert zijn en dus ervoor openstaan. En dat is eigenlijk de hele tijd, is dat ook wat ik zeg. Van op het moment je daar open voor gaat staan, dan zul je zien dat die interactie kan komen. En als je dat niet doet, dan gaat het gewoon aan je voorbij.
Ja.
En dat kunnen hele simpele dingen zijn. Dat kunnen mensen zijn, dat kan een dier zelfs zijn.
Ja.
Ja. Een schilderij, wat ik zei, een beeld. Kan van alles zijn, maar op het moment dat je dus probeert te luisteren naar de omgeving, zal die omgeving jou gaan helpen.
Hmm.
Dat doet hij altijd al, maar je hebt het niet door.
Je kijkt niet gewoon.
Je kijkt niet goed.
Nee.
Ja. Je luistert niet goed.
Hoe, want jij zei net kort even, ik ben niet religieus. Je hebt ook een boek geschreven eigenlijk meer over de gnostiek gaat.
Ja.
Correct? Ja. Zeg ik dat goed zo?
Ja.
Hoe kijk je daarnaar eigenlijk dan?
Ja, dat is misschien wel een jeugdwond. Mm. Toen ik ben opgegroeid net buiten Enschede. En mijn ouders stuurden mij naar een christelijke school. Ik had helemaal niks met religie, mijn ouders ook niet. Maar die zat aan de goede kant van Enschede, dan hoefde ik niet door de stad te fietsen.
Oh ja.
Maar dat had wel als consequentie dat we dus elke dag die dagopening, Bijbel lezen, weet ik allemaal wat meer. En ik vond dat uiterst vervelend. Want ik vond dat verhaal gewoon niet leuk. En dat had vooral te maken met het Oude Testament. Dat Nieuwe, dat vond ik allemaal wel prima. Maar dat Oude Testament, daar kon ik helemaal niets mee. En daar werd ik ook recalcitrant van. Dus ik had dus bijvoorbeeld ook een Bijbel die 100 jaar oud was. Daar stond een archaïs Nederlands in. Dat kon ik amper lezen. Laat staan dat je kon echt verstaan wat ik zei. En dus dat werd me ook gevraagd van, hey Bert, wordt het niet tijd dat jij zo'n nieuwe Bijbel gaat kopen? Ik zeg, waarom? Is dat verhaal gewijzigd? Nou, dat soort recalcitrantie kreeg je dan. Maar ik vond het dus een nul verhaal. En dat heeft eigenlijk lang geduurd tot ik al studeerde, dat iemand zei, Bert, jij moet eens dit gaan lezen. En die liet mij het boek zien, dat heet nu de Nakamadi-geschriften. En dat was een vertaling van alle rollen die in Egypte bij Nakamadi waren gevonden. En dus vertaald waren van wat erin stond. En dat bleek bijna het verhaal te zijn van het Oude Testament, maar nog een klein beetje meer. En dat klein beetje meer liet eigenlijk zien dat de grote creator God, de God die dus alles gemaakt heeft, eigenlijk helemaal niet zo'n fijn persoon was. En dat raakte mij. Ik had zoiets, oh, dit verklaart zoveel voor mij. Want ik vond dat een vreselijk boek. Dan had je het over een God die dan heel de tijd maar wraak wilde nemen en ook nog incest pleegde. Want dan had je Adam en Eva en daar kwamen dan die Kaïn en Abel uit voort. Maar dat was weer niet het kind van Adam. Nee, dat had God gedaan. Dus dat is dan gelijk weer incest met zo'n vrouw. En dan Kaïn en Abel, die slaan elkaar dan weer de schedel in. En ik denk, wat een gek verhaal is dit. Het gaat alleen maar over geweld, gaat alleen maar over dood. Verderven dat. En die Nakamadi-geschriften, wat echt gnostische zienswijze is, die verklaarde voor mij van, zo werkt het dus. Dus uiteindelijk heb ik een roman geschreven waarin dat centraal staat. Het gegeven dat God helemaal niet goed is, maar juist slecht. Nou, gaan waarschijnlijk wat mensen stijgeren nu. Maar zoek hem maar eens op. Ga maar eens kijken naar de Demiurg, naar Yaldabaoth. dat wordt gewoon Wikipedia, kun je gaan opzoeken. En daar staat netjes beschreven een soort evolutieverhaal, wat wij ook kennen als Genesis, maar dan nog ietsjes langer. Dus het begint iets eerder in het verhaal. En dan, op het moment dat je dan komt bij Adam en Eva, dan gaat het verhaal identiek verder, maar dan weet je waarom God zo wraakzuchtig is en waarom hij alles wil hebben. Hij is ook heel jaloers. Ik ben een jaloers God, ik wil het allemaal hebben. En ik ben de enige God, je mag ook niemand anders mag je aanbidden. Nou, dat wordt heel goed verklaard in het gnosticisme waarom dat is. Waar dat uit voort is gekomen. Ja, dan maakt het, het makes sense. Ik ga er niet achteraan lopen, maar het wordt duidelijk voor mij. Dus ik heb daar een roman over geschreven. Dat vind ik altijd een leuke vorm. In plaats van een tekstboek van kijk, zo zit het. Mm. Gewoon dat in een verhaal te gieten. En dat kun je dan gewoon als verhaal zien. Maar je kunt er ook dingen uit oppikken. Dat je denkt, hé, dat is interessant.
En wat zijn dan voor jou de belangrijkste dingen die je uit die Nagamali-geschriften meeneemt?
Het belangrijkste is dat hele Oude Testament moeten we gelijk afschaffen. Ja, sorry maar. En het leuke is in Nederland, als je dus naar een hotel gaat en er ligt altijd een Bijbel op je kamer, is alleen het Nieuwe Testament. Men heeft eigenlijk al afscheid genomen van dat Oude Testament. Het Nieuwe Testament gaat allemaal over Jezus, over liefde, over compassie. Nou, daar heb ik wel wat mee. Maar dat Oude Testament gaat alleen maar over echt geweld en echt hele verschrikkelijke dingen allemaal. En daar moeten we gewoon vanaf. Want heel veel vind ik fanatieke religieuze mensen die gebruiken juist dat Oude Testament om hun om een waarheid te krijgen. Om te zeggen van kijk, daarom heb ik gelijk. Hmm. Want God zegt ook hier van we moeten dit doen, we moeten dat doen. Je kunt bijvoorbeeld in het Oude Testament staat bijvoorbeeld dat je vrouw mag verkopen. Als je daar goed geld voor kunt krijgen, dan ben je, ja, dat vinden wij momenteel niet helemaal gepast, maar het staat er wel gewoon, ja. Ja. In Leviticus schijnt dat te staan.
Maar dan krijg je altijd het argument, ja, maar je moet ook niet alles letterlijk nemen.
Nee, je pakt alleen dat uit wat jou goed uitkomt.
Ja, precies.
Nou, lees dat verhaal nog eens een keer, jongens. Maar dan alleen het Oude Testament en je zult zien, het is echt een verschrikkelijk verhaal. Er staan echt verschrikkelijke dingen in. Als, tenminste, zolang het over die God gaat, dat het gewoon een verschrikkelijk figuur is. Weet je wat? Ik vind het gewoon niet meer leuk. Ik wipe ze allemaal uit. Wij noemen dat de zondvloed. Maar dat is toch ook weer verschrikkelijk iets. Hmm. Dus je creëert ergens iets. Dat doe je ook al niet goed. Want ja, schijnbaar is dat mislukt. En dan hockey, ik spoel ze allemaal weg. Ik begin gewoon weer opnieuw. Dat is toch, als je erover nadenkt, is dat belachelijk. Wat een verhaal is dat. Nou, die gnostici die zeiden van dat is ook helemaal niet zo. Jezus ook. Die zei ook uiteindelijk, God zit niet daar op een troon. Die zit in jou. Jij bent het. En daar geloof ik heel sterk in. Dus dan ben je ook verantwoordelijk voor je eigen dingen. Jij bent die God. Er is helemaal geen God buiten jou. Dat is allemaal onzin. Het is alleen maar, dat is gemakkelijk natuurlijk. Je kunt altijd naar buiten wijzen. Ja, Gods wil. Nee, zo werkt dat niet. En ik vond het prachtig dus dat zelfs Jezus dus zei van, nou, daar heb ik helemaal niks mee met die God. Hij zegt er wel vader en wat, je kunt ze dat niet kwalijk nemen, maar...
Hmm.
Ik vind dat jammer. Dat boek moet gewoon weg. En dan wordt de wereld ook een stuk leuker om in te leven, volgens mij.
Hmm. En op het moment dat je zou zeggen dat het in jou zit, dat betekent dus ook dat je de verantwoordelijkheid hebt te nemen voor de dingen die niet zo goed gaan in de wereld, toch?
Ja, we zijn... Kijk, als we dat dus zouden doen zoals Jezus dat dus een beetje beschreef, dan zou de wereld ook veel minder... volgens mij agressief zijn. We zouden veel toleranter zijn. We zouden elkaar veel meer helpen. Maar we zijn heel erg bezig met van survival of the fittest. Maar dat zit zelfs al een beetje in het Oude Testament. Zat al een beetje het survival of the fittest idee. Daar moeten we helemaal vanaf. We moeten dat samen doen. Alles zit aan elkaar. Dat is ook een beetje dat organizing principle. En we moeten dat samen doen. En als wij dus helemaal ons op een eilandje gaan zetten... Ja, dat is vraag om problemen. Dat zie je ook de hele tijd. Nou, mijn zus zegt, dat is allemaal leuk, Bert. Maar het zit nu eenmaal in het DNA van de mens om niet zo te zijn. Om gewoon slecht te zijn. En ze heeft allemaal voorbeelden waaruit het de hele tijd maar weer blijkt hoe slecht wij mensen zijn. Dat is prachtig gewoon. Kun je geen gesprek meer voeren, maar... ja. En, maar uiteindelijk... Heeft ze wel heel vaak gelijk. Mm. Nou, is het nu zo dat wij nu in slecht zijn of zijn we in goed? Ja, voor mij, ik hoop op het goede. zij denkt te weten dat wij in slecht zijn. Dus echt innate bad. Hmm. En dat we dat dus verpakken in een chroomlaag. En nog een beetje netjes doen. Maar als het erop aankomt zijn we gewoon beesten. En killen elkaar allemaal.
Ja, ja. Zo, dat is wel een cynische levenshouding bijna.
Ja, het is natuurlijk wel vaak in de geschiedenis gebeurd. En als dus een groepering het echt moeilijk gaat krijgen. Nou, dat zie je dus met al die survival mensen in Amerika. Wapen in huis, allemaal blikjes in de muur metselen. En ik ga dat allemaal verdedigen. Want als het erop aankomt, ga ik jou niet helpen met eten. Nee, ik ga ervoor zorgen dat jij mijn eten niet kunt pakken. Nou, dat doen dus heel veel van die survivalists doen dat. Ja. Ze zijn heel erg bezig om zichzelf te verdedigen.
Maar denk je niet dat ze... Ik krijg namelijk meer het gevoel dat zij inderdaad zichzelf verdedigen. Maar ik denk als het erop aankomt dat zij de mensen om hen heen daar ook mee willen helpen, hoor.
Ja, die echte survivalist niet. Hmm. Nee. Nee, dan moet je toch echt naar de Amish. En Amish gemeenschappen in Amerika, die zijn wel opgericht om elkaar te helpen. Dat collectief te doen. Die zijn heel erg collectief. Maar die survivalists, dat zijn echt individualisten. Het gaat om mij en daarom heb ik ook een gun. En daarom mag ik jou ook doodschieten als je in mijn huis komt. Maakt me helemaal niet uit waarom je in mijn huis komt, maar ik heb gewoon het recht om jou gelijk te knallen. En dat is nog waar ook.
Hmm.
En ik denk dat, ja, dat gaat fout. Kijk, en dan zegt mijn zus, ik zeg het toch, het zit in het DNA. Ja. Komt niet goed met die mensen.
Nou, ik snap dat je zus het zegt door zeg maar alles wat er de afgelopen jaren en wat er zo door de hele wereld is gebeurd. En als je nu zo'n beetje naar alles kijkt wat er overal gebeurt, dan kan ik me voorstellen dat je dat denkt. Maar ik geloof ergens niet dat ten diepste in ons zit. Ik denk gewoon alleen dat we afgeleid worden en dat we, weet je zei het net al met subliminal messages en alles wat er gebeurt en alles, weet je, de media en alle troep die door je televisie heen komt en zo, dat je dat haast gaat geloven. Maar ik denk als je in de kern van de mens kijkt, dat zij niet zo heel veel anders willen dan in principe gewoon gelukkig zijn en elkaar helpen. Alleen dat
ik hoop gewoon dat je helemaal gelijk hebt. Ik hoop dat jij meer gelijk hebt dan mijn zus. Ja, heb ik een beter gevoel bij dan mijn zus? Ja, dat. Dat vind ik gewoon een erg idee. Dat wij slecht zouden zijn. En ik probeer dus telkenmalen toch het lichtpunt te zien vinden. Dat is helemaal niet waar. Dat zie je verkeerd. Want, en dan hoop ik weer zo'n lichtpunt naar buiten te kunnen brengen. Want dat is ook de enige toekomst die wij zouden kunnen hebben. Als wij dat niet collectief doen, dan zeg ik wel eens cynisch. Dan wordt het tijd voor de meteoriet. Zo'n hele grote meteoriet. Net zoals die dinosaurussen. Gewoon baf. Einde oefening voor de mensheid en we beginnen gewoon weer opnieuw.
Nou ja, ik bedoel, er zijn inmiddels echt al genoeg bewijzen om aan te tonen dat er een zondvloed is geweest al die jaren geleden. Ja. Als je Atlantis erop naleest, dan zou, weet je wel, en dat zou zijn gebeurd, dan zou je een technologische beschaving hebben die misschien iets te individualistisch is geworden en misbruik heeft gemaakt van alle technologieën. Ik vind het niet heel ver afstaan van wat we op dit moment aan het doormaken zijn.
Ja. Nou, ben ik met je eens. En dat zit dus in ons DNA schijnbaar. Ja, dat zou mijn zus dan weer zeggen. Ja, dat is verschrikkelijk hoor, om daar tegenin te argumenteren. Want ja, elke keer als er wat slechts gebeurt, zegt ze dat. En als ik nu rondkijk, denk ik, ja, god, wat zijn we nou aan het doen met dat hele AI, Artificial Intelligence? Ja, ik denk dat we dat gewoon niet moeten doen.
Nee.
Nou, daar moet je mee stoppen, maar dat kunnen we schijnbaar niet. Wij willen dat weten. Net zoals destijds Oppenheimer die atoombom ontwierp, ontdekte, in elkaar zette. Die moest dat, Alfred Nobel, die moest dynamiet ontwikkelen. Hij had gewoon die motivatie, hij moest dat. Die goal was er gewoon voor hem. Nou, ik denk, daar moeten we vanaf dat soort dingen. Dat moeten we gewoon niet gaan doen. We moeten artificial intelligence moeten we niet willen.
Nee.
Want ja, dan zijn we gewoon de regie kwijt. Ja, dan is het echt erg.
Ik denk het ook, maar toch geloof ik ook wel weer tegelijkertijd dat het ons wel weer kan helpen. En in het bewustwording, weet je, misschien moeten we toch eerst ervaren voordat we ons bewust worden van het feit dat het niet helemaal handig is. Als ik kijk naar mijn eigen leven, heb ik denk ik pas echt geleerd. Je kan het 100.000 keer tegen me zeggen, maar ik heb het toch eerst moeten ervaren. Voordat ik erachter kwam dat het dan misschien inderdaad toch niet zo handig is. Voordat ik andere beslissingen kon nemen.
Ja, ja. Maar met kinderen zeggen ze van, ja, je moet ze gewoon naar de kachel laten pakken.
Ja, precies.
Want dan leren ze dat ding heet is.
Ja. Ja. Maar Bert, heb jij niet het idee, want je schrijft er prachtige boeken over. Je bent met al die onderwerpen ben je bezig. Je geeft lezingen voor al die mensen. Je ziet al die mensen. Heb je niet het idee dat er juist ook wel een omslag gaande is. Dat er juist ook wel misschien aan de ene kant voor meer destructie gezorgd wordt, maar aan de andere kant er ook wel weer heel veel meer licht bij komt.
Ja, ja, ik zie dat wel. Er is wel een tijd een deel duisternis geweest. Toen ik voor het eerst naar Engeland ging voor die graancirkels, toen kwam ik allemaal mensen tegen die heel anders in het leven stonden ik. En ik had heel veel medelijden met die mensen aanvankelijk. Want ik vond dat ze gewoon volledig de weg kwijt waren. Ik denk, nou, dat komt nooit meer goed met die mensen. Pas later begon ik te realiseren van, zo gek waren ze niet. Alleen ik was misschien niet daaraan toe. En ik zag toen een ontwikkeling daarvan. Ja, een soort nieuwsgierigheid. Een hele grote openheid van, wauw, wat is hier echt gaande? Wat zit de wereld toch fantastisch in elkaar? We weten een heel groot mysterie. We weten helemaal niet wat er gebeurt. En toen zei ooit iemand, die zei van, weet je wel waarom die graancirkels er zijn, Bert? Ze zei, nee, maar dat ga jij mij nu vertellen. Ze zei, ja, die zijn er zodat wij mensen allemaal bij elkaar komen. Want van heel de wereld kwamen allemaal geesten en grote filosofen, maar ook gewoon mensen die een foto hadden gezien die het prachtig vonden, die kwamen allemaal naar Zuid-Engeland en die begonnen daar dus gesprekken te voeren met elkaar. En begonnen ze ideeën uit te wisselen. En dat kon ook, want er was geen internet. En er was geen mobiele telefoon. Dus de enige manier om te weten wat er gebeurde en ideeën te horen van mensen was in de kroeg. Dus je ging samen, ja, er was één kroeg, we waren allemaal bij elkaar daar, was elke avond stampvol. En maar ideeën, iedereen had ideeën. En dat was dus volgens iemand de reden waarom die cirkels daar waren. Het ging om die cirkels, het gaat om dat die mensen bij elkaar zijn. En die hebben een soort gedachtenuitwisseling waar de wereld alleen maar beter van kan worden. En dat gevoel had ik toen ook. En dat is helaas, is dat langzamerhand is dat weggeëpt. En dat, ik weet niet waarom dat gebeurde, maar de mensen die bleven thuis, die kwamen niet meer. De laatste tijd heb ik het gevoel dat er weer een weg weer omhoog is. Dat weer iets bij elkaar komt. Dat men weer open staat van, ja, het is toch echt miraculeus, hè, zo'n hele wereld en het hele leven. En we moeten dat samen zien op te lossen allemaal. Dus ik zie wel weer dat klonteren, dat gebeurt wel weer. Gelukkig wel. Ik heb net nog een lezing gedaan in Amerika. En ik had daar 20 mensen verwacht. Want alle voorgaande waren er ook 20. En er waren er plotseling meer dan 100. En daar had ik zoiets van, ja, ik voel hier, deze mensen hier, dat voelde ik ook in de jaren 90 in Engeland. We zijn weer samen en we proberen samen hier weer een oplossing voor te bedenken. Nou, dat vind ik prachtig. Dus dat is echt wel een positieve ontwikkeling, vind ik.
Ja. Ja. Ook mooi, hè, wat je dan, het is mooi wat men toen zei over die graancirkels, dat het niet zoveel daarmee te maken heeft, maar dat het eigenlijk gewoon veel meer te maken heeft om met elkaar, vrije geesten bij elkaar te komen. En ja. Wat juist in een wereld wat AI'iger wordt en steeds individualistischer en in soort computerschermen getrokken en weet ik veel voor dystopische toekomst dingen, is het antwoord daarop juist weer met een open geest bij elkaar komen.
Ja, het ging dus fout een beetje fout, maar het veranderde met de komst van internet.
Natuurlijk.
En de mobiele telefoon, die hoefde niet meer naar die kroeg. En je kon gewoon even bellen, je kon even kijken op internet. En dat daardoor echt dreven we allemaal uit elkaar. Ik ging dan wel naar Engeland, maar en er gebeurden nog steeds individueel hele vreemde zaken met mij. Maar dat collectieve was weg. Nou, mijn laatste roman die ik heb geschreven over Tesla, daar probeer ik eigenlijk weer dat collectieve aspect weer naar boven te krijgen. Dat dus vooral de collectiviteit zal uiteindelijk ervoor zorgen dat we een positieve evolutionaire stap maken. Maar dat moeten we collectief doen. That's my view.
Ja, en dat komt in jouw laatste boek?
Ja, Hunting Tesla. Dat gaat over de jacht op de vrije energie van Nikola Tesla. En het is een roman. Het is dus ook alleen maar een verhaal. Ik beschrijf uiteindelijk wel hoe ik denk dat vrije energie werkt. En dus als je dat leest, denk je, oh ja, dat zou nog zo kunnen werken. En daar is een collectiviteit voor nodig. En daarom kan er ook echt nooit misbruik van gemaakt worden, want de slechte krachten die zijn vaak meer individualistisch gericht. Dat zijn vaak narcisten, die dan wel groepen om zich heen verzamelen. Maar dat zijn echt geen groepen die collectief wat gaan doen. Het zijn vaak dan eenlingen die dat aanzwengelen. En die kunnen dus in mijn visie ook geen gebruik maken van vrije energie. Maar dat boek heb ik geschreven om mensen weer op die weg te krijgen van, ja, laten we dit collectief doen. Laten we dit niet individueel doen, maar tezamen.
Want dat is wel mooi, hè? Want ik bedoel, jij denkt dus dat je. Denk jij dus dat er uiteindelijk dus weer een samenleving gaat zijn waarin dingen als vrije energie dus een rol gaan spelen?
Ik denk dat er een samenleving kan komen waarin onze geest een grote rol kan spelen. Kijk, alles wat met synchroniciteit te maken heeft, premonition en remote viewing, hebben we het al over gehad. Dat heeft een mentaal gedeelte. Dus je denkt iets, je voelt iets. En ik denk dat mentale deel, dat daar gewoon nog heel veel winst te behalen valt. Als we dat samen, dus onze mind ertoe zetten, dat we heel ver kunnen komen. Dus niet individueel knokken, maar gewoon collectief proberen. Ja, de wereld aan te voelen en daar een goede weg in te vinden samen. En ik geloof dus dat vrije energie zo werkt zelfs. Ik denk dat het vrije energie een synchroniciteit is, eigenlijk. Dus dat die energie dus wel degelijk dus echt fysieke energie is die je kunt gebruiken, maar dat er een mentaal deel aan zit, wat we collectief moeten toepassen. Dus oftewel, we gaan samen denken dat dit viltje nu omhoog vliegt als een UFO, en dan gaat dat viltje nog omhoog ook. Zo in die trant zie ik dat een beetje. Maar dat betekent je collectief dus je daarvoor dus mentaal moet inzetten. En dat kan dus nooit met een slechte energie, dat gaat niet lukken.
Nee.
Dus daar zie ik een grote goede toekomst.
Nice. Dus eigenlijk gewoon samenkomen met z'n allen en vrije geesten en er lekker op lossen.
Ja, lekker erop. Ja, zo klinkt het dan wel. Ja, 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 ja. Niet helemaal de jaren 60, want dat deden ze er ook gewoon. Ja, allemaal de vrije geesten bij elkaar komen en we gaan los, mensen. Ja, dat gaat ook weer fout. Moet je even kijken wat daarmee.
Komt ook energie vanaf?
Ja, ja. En kijk even wat er met die mensen gebeurd is. Die zijn dus nu allemaal in de 60. En dat zijn alle conservatieven in Californië, zijn de hippies van vroeger.
Mm.
Je moet er maar eens, die weten natuurlijk waar het fout kan gaan. En die weten dus ook, dat moeten we niet opnieuw hebben.
Nee, precies. Ja. Oké, Bert, hartstikke bedankt dat je bereid bent geweest om naar Rotterdam te komen om jouw wijsheid met ons te delen. Als jij het goed vindt, sluiten we dit gedeelte even af. We hebben nog de kijkersvragen, die gaan we dan hierna doen. Maar dan sluit ik me even af, wens ik de mensen gedag. En dan doen we daarna nog even gauw de kijkersvragen.
Oké.
Okay. Yes?
Yes.
Dank je, Bert.
Ja,
sorry.
Jij ook.
Lieve vrienden, ik hoop dat jullie het ook tof hebben gevonden, dat jullie van hebben geleerd, dat jullie van Bert zijn wijsheid hebben geproefd. Ik zal in de description zijn boeken delen en zijn werk delen, zodat jullie die makkelijk kunnen vinden. Uiteraard doen jullie mij een groot plezier door de podcast te delen met jullie vrienden op jullie socials. En je even te abonneren op het kanaal waar je aan het kijken bent. YouTube, Spotify, maakt niet uit welk kanaal. Abonneer je even, like die video en laat even comment achter wat je ervan vond. Of tip even een gast, daar kijken we altijd naar. Wordt super gewaardeerd. En op www.thetroemenshow.com kun je een financiële bijdrage doen. Met jullie donatie helpen jullie ons natuurlijk enorm. Voor nu, dankjewel voor het kijken. Wij gaan gouden kijkersvragen doen. Die zijn enkel te zien op het Dead Spirit videoplatform. Als je daar al bent, super tof. Als nog niet, verhuis daar even naartoe. Zien we jullie daar. En anders tot de volgende keer weer. Dank jullie wel. Ciao.